De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen bij camping Fort Oranje
tussen Breda en Rijsbergen.
Op camping Fort Oranje tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. En bij de ingang stond een slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan er buiten.
Zo gaat de gemeente met mensen om!
Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen?
Dat was Kees Engels.
Nou, en toen... Nou, toen knapte er iets.
Ik ben ook op van de stress.
Dit is De Erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, BN de Stem en de aangesloten regionale dagbladen.
Je luistert naar De Stiefmoedermoord, een podcast van het AD. In 1986 bekent de 15-jarige Samir de moord op zijn stiefmoeder. Mede op basis van deze bekentenis wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, alles wijst erop dat hij onschuldig is. Maar is er genoeg bewijs om een andere dader aan te wijzen? Journalist Anders Johansen gaat op zoek naar antwoorden.
Als je de voorgaande afleveringen hebt geluisterd, weet je inmiddels dat er nogal wat schort aan de veroordeling van Samir in 1986 en later in 1988. Ik heb verschillende deskundigen gesproken en volgens hen houdt het bewijs tegen Samir inderdaad geen stand. Ook mensen uit zijn omgeving die de familie goed kennen, kunnen dit volmondig bevestigen. Het begint erg aannemelijk te worden dat Samir getuige was van de moord op zijn stiefmoeder. Geen dader. Daarom is het tijd om van hem te horen wat er precies op de ochtend van 21 mei 1986 in Tiensta is gebeurd. En hoe gaan we vervolgens verder? Hoe kijkt de advocaat naar alle nieuwe informatie vanuit een juridisch perspectief? In de gesprekken die ik met Samir heb gehad, hebben we vaak zijn verlangen naar gerechtigheid besproken. Hij wil niet langer als moordenaar worden bestempeld. En excuses voor de veroordeling die zo bepalend is geweest voor zijn leven. Hierdoor heeft hij 20 jaar lang in het criminele circuit gezeten en zoveel ellende veroorzaakt voor talloze mensen. Gerechtigheid is belangrijk om dat verleden achter zich te kunnen laten. De eerste stap daartoe zette hij al een keer in 2009, toen zijn vader op sterven lag. Naar eigen zeggen kon hij toen onverwacht zijn leven vol woede ineens loslaten.
Han var på sin dödsbädd. Då kunde inte han, det låter konstigt, men...
Han lag på sin sterfbädd. Han kon sig inte, det klingt fel, men han kon sig nauwelijks bewegen. Pas toen durfde ik enigszins aardig te doen. En probeerde ik hem op de een of andere manier tegemoet te komen. Het was goed te weten dat hij niet kon opspringen om me te slaan. Ook al heeft hij me nooit geslagen. Hij heeft me nooit geslagen. Hij heeft me op andere manieren pijn gedaan. Met name psychisch. Dat is nog erger dan geslagen worden. Als je geslagen wordt, krijg je een rode plek. En dan is het waarschijnlijk snel weg, maar hierbij blijft er een gevoel achter. Maar daar durfde ik mijn hart te luchten. Toen ik tegen hem praatte, haalde hij eerst zijn schouders op. Hij zei dat ik hem niet de schuld moest geven van alle jaren dat ik in de gevangenis had gezeten, van alles wat er gebeurd was. Ik zei, nee pap, nu voor één keer in mijn leven ga ik mijn leven terugnemen. Het is mijn verantwoordelijkheid. Jij hebt me niet gevraagd om iemand neer te schieten. En je hebt me niet gevraagd om een bank te beroven. Dat deed je niet. Elke keer dat ik in de gevangenis zat, gaf ik jou de schuld. Maar dat was mijn keuze. Ik ben degene die daarvoor koos. Maar de reden dat ik jou nu de schuld geef, pap, is omdat je het dichtst bij me stond. Omdat jij degene bent die dit doet sinds ik 15 jaar oud was. Toen begon het allemaal. En we hebben er nooit serieus naar gekeken en het erover gehad. En dat is de sleutel, de kern en het fundament van mijn woede en van alle haat die daaruit voortkomt. Ik zei toen ook tegen hem dat ik hem vergaf. Niet wat hij had gedaan, maar omdat ik vrede wilde sluiten. Dat ik weer zijn zoon wilde zijn, zijn vriend. Hij had nog maar zo kort te leven. Maar hij zweeg. En het duurde nog een paar weken of een week voordat hij zei dat hij me iets vertellen moest. Hij heeft alleen nooit echt iets aan mij toegegeven, nooit.
Wat zei hij dan wel?
Hij zei, wat ik heb gedaan was verkeerd. Die woorden, ja, toen hij dat zo zei. Dat was de eerste keer dat hij dat toegaf aan mij. Dat was een grote opluchting. Ik voelde echt mijn schouders als wat hij gewoon zei. Wat ik deed was verkeerd, dat was genoeg voor mij. Het was zo. Ik heb zoveel jaren op die woorden gewacht.
En wat bedoelde hij daar dan precies mee?
De moord. Dat hij haar vermoord had. Hij zei, we hebben er allemaal onder geleden. Ja, ja. Ik denk dat ik ook wel een opluchting bij hem zag.
Ik kan ook zeggen dat ik zag ook zijn lettenad in hand.
Samir sluit dus op het laatste moment vrede met zijn vader. En zijn vader geeft hem ook de goedkeuring voor zijn vrouw, Katja, die hij al kent sinds hij 1 jaar of 20 is. Ik ben bij het stel op bezoek. We zitten aan de keukentafel waar Katja haar verhaal vertelt.
Er was je naar wie we het support hebben gekozen.
Toen hij niet meer dan 2 weken te leven had, bezochten we hem in het ziekenhuis. Hij kon nauwelijks meer praten. Het was de laatste keer dat we met z'n drieën samen zaten en praten. Daarna kon hij niet meer praten. Ik kreeg uiteindelijk toch een soort van goedkeuring. Terwijl ik altijd te horen had gekregen dat ik niet goed genoeg was voor Samir. Maar daar zei hij eigenlijk dat ik wel goed genoeg was. Hij zei, jij bent goed. Heel goed. En hij zei dat ik voor Samir moest zorgen. Het was de eerste keer dat ik zag dat hij op de een of andere manier blij was dat Samir mij nog had. Het was alsof hij naar me keek en zei, vanaf hier kun je het overnemen. Zorg voor Samir en dat alles goed blijft.
Nou, hoe dit precies ging, moet ik misschien even uitleggen. Toen mijn vader en ik er spraken, zat ik aan zijn bed. We spraken Syrisch en toen zei hij tegen me, ik wil dat je weet dat je een goede vrouw hebt. Katja, ze is goed. Ze geeft om je en ze is goed. Ik was een beetje geschokt omdat hij dat nooit eerder had gezegd. Het was de eerste keer dat hij dat zei. Maar Katja kon ons niet verstaan en zei, wat zei hij? Zegt hij weer iets slechts over mij? Op zijn sterfbed nog wel? Ze reageerde heel fel. Ik kreeg er zelfs tranen van in mijn ogen. Ik draaide me naar haar toe en zei, je hebt geen idee wat hij zegt. Hij zegt iets positiefs, dat je juist goed bent. En toen draaide hij zich naar Katja en zei nog een keer dat ze goed was. En aardig. Ja, dat zal ik nooit vergeten. Er zat echt wel goedheid in mijn vader, absoluut. Maar hij was ook ziek, heel erg ziek. En het blijft tragisch dat hij nooit de hulp heeft gekregen die hij nodig had.
Je zou kunnen zeggen dat het ongeveer 25 jaar duurde om zijn goedkeuring te krijgen. Dat is wel een record.
Ja, maar wat ik ook nog zou willen zeggen is dat ik mijn vader dankbaar ben. Dat ik mijn haat en woede los kon laten. Ik ben heel blij dat we deze gesprekken nog met elkaar konden hebben. En dat we uiteindelijk vrede konden sluiten. En dankbaar dat ik daarna 30 jaar het lef nog voor had.
Wauw, zeg. En wogade efter 30 jaar.
Ruim 30 jaar lang is er nauwelijks gesproken over de moord. Maar nu er vrede is gesloten, voelt Samir zich enorm opgelucht. En hij is ook opgelucht voor zijn vader. Minstens even belangrijk is het krijgen van gerechtigheid en erkenning vanuit de juridische hoek. De bevestiging dat de maatschappij ook een deel van de schuld draagt. In aflevering 7 spraken we met Farida, de biologische moeder van Samir. Zij vertelde dat de vader van Samir andere familieleden opdracht had gegeven om haar te vergiftigen en haar zo te doden. Het spreekt voor zich dat dit belangrijke informatie is, omdat het iets vertelt over haar ex-man, Samirs vader. Het is alleen informatie die destijds nooit bij de onderzoekers terecht is gekomen, omdat Farida nooit is gehoord. Na al die jaren heeft zij de familieleden opnieuw opgezocht, samen met haar kinderen, Samir en Samira. Eén familielid vertelde voor het eerst tot in detail wat er precies gebeurd is. Ze legde uit hoe ze werd opgeroepen om naar een afspraak te komen met de bisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Farida, haar man, het familielid en haar man worden allemaal opgeroepen voor een bijeenkomst waarbij de kerk onderzoekt wat er precies waar is van het verhaal. We regelen een groepsgesprek via de telefoon, waarbij Samir en Farida in dezelfde ruimte zitten. Om de privacy te beschermen van het familielid hoor je een piep in plaats van haar naam.
Nee, maar mama, du får berätta när pappa och när biskopen...
Mama, kunt u vertellen over die keer dat papa en toen de bisschop hen ondervroeg?
Ja, ja, dat klopt. Dat klopt, de bisschop. Hij vroeg het aan en haar man. Ze zaten in de woonkamer of in het kantoor. En daar waren ook de priester en zijn chauffeur en de bisschop. En de bisschop vroeg of het waar was dat zij het gif had aangenomen, dat ze aan mij moest geven. En zij zei ja. En hij vroeg je vader hetzelfde. Hij zei ook ja.
Dus hij heeft bekend?
Ik had de priester gezegd dat hij en haar man moest bellen. Omdat zij de waarheid zouden vertellen.
Dus mama ging eerst naar de priester en vertelde alles aan hem. Ze ging niet eerst naar de politie, ze ging naar de pastoor, omdat we de dingen binnen de gemeenschap wilden oplossen. Zonder de politie.
Ja, en later gingen we wel naar de autoriteiten. Daar zei ik dat ik niet meer bij hem wilde wonen. Ik denk dat ik op dat moment uit huis ben gegaan.
Mag ik vragen of dat de kerk iets aan de situatie heeft gedaan?
De kerk? Ze hebben vaak met hem gesproken, misschien wel 100.000 keer. Maar er gebeurde niets. Ze wilden niets doen.
Samirs vader koopt het gif en geeft het aan dit familielid. Hij vraagt haar dit gif in het eten van Farida te doen als ze op bezoek komt. Maar het familielid weigert en wil er verder niet bij betrokken raken. In plaats daarvan vertelt ze alles aan Farida, die vervolgens naar de bisschop stapt. De bisschop in kwestie woont niet meer in Zweden, waardoor het niet is gelukt om hem te spreken. Maar voor Samir is dit een belangrijk puzzelstukje in zijn zoektocht naar gerechtigheid. En ook de anderen die erbij zijn klinken opgelucht nu ze er vrijuit over kunnen praten. Samir zegt zelfs dat het hem nieuwe familieleden heeft opgeleverd. Natuurlijk wist hij al lang van hun bestaan, maar hij was nooit erg close met hen. Deze zaak brengt ze bij elkaar. Ik vraag me af hoe justitie de zaak had beoordeeld als het verhaal over de vergiftiging tijdens het proces bekend was geweest. Zou men Samir dan wel geloofd hebben? Eerder in deze serie hoorde je al gepensioneerd forensisch wetenschapper Sonny Björk. Hij vertelde dat het technisch bewijsmateriaal nog in een opslag lag, in de zogenaamde moordkamer, in de kelder van het politiebureau. Ik heb eerder een lijst opgevraagd van dit materiaal. Christer Wiedeman, hoofd van het forensisch analyseteam, heeft mijn verzoek in behandeling. Ik word door hem gebeld.
Door had u kunnen controleren nu wat is er van...
En, heb je al kunnen kijken wat er in de moordkamer ligt?
Ja, ik heb het bewijsmateriaal zelf nog niet gezien, maar er is onlangs een volledige inventarisatie uitgevoerd waarbij alles is vastgelegd in ons systeem. Dus ja, wat alles hier op papier staat, moet ook in de moordkamer liggen.
Ah, ja, daar ben ik zeer in geïnteresseerd, zoals je je kunt voorstellen.
Ja, dat begrijp ik, ja.
Zou je kunnen voorlezen wat er staat? Dat zou me enorm blij maken.
Ja, uiteraard. Er is een doos met ondergoed. Een papieren zak met een stuk stof. Een handdoek in een plastic zak. Slipjes. Een handdoek die gelabeld is met de tekst vloer, gang, interieur. En met het woord bloed tussen aanhalingstekens. Een stuk stof in een plastic zak. Een kussen. Een bloederig laken in een zak. Lang ondergoed. Een mesbeschermer. Een mes. Een kussen en nog een handdoek. Er zijn 13 items in totaal.
En als je mes zegt, dan moet het moordwapen zijn, toch?
Ja, waarschijnlijk wel. Maar er staat verder niets bij. Het is niet gelabeld met moordwapen. Er staat 4-4. En ja, daarnaast staat er mes. Ik denk dat er .4 staat. Het is mogelijk dat dat refereert naar het vooronderzoek. Ik weet ook niet hoe het precies uitziet. Toen we het materiaal bekeken, hadden we volledig beschermende kleding aan om besmetting te voorkomen. Het is niet zo dat we naar beneden lopen en zeggen, ja, kijk, het is een Mora-mes. En daar zou dan verder onderzoek naar moeten laten doen.
Ja, heel, heel erg bedankt voor al je hulp.
Oké, nou, graag gedaan en veel geluk met alles. Ik ben benieuwd hoe het allemaal uitpakt.
Ja, dat is interessant te zien worden, Luca.
Christer Wiedemann bevestigt in ieder geval dat bijna al het oude bewijsmateriaal nog bestaat. Inclusief de handdoeken waarmee Samirs vader zijn bloed afveegde. Maar Samirs trui staat niet op de lijst. Of zou dat het stuk stof op de lijst zijn? Of is de trui verdwenen? In ieder geval stuurt Christer mij een e-mail met een screenshot van de lijst met bewijsmateriaal. Ondertussen hebben advocaat Sarah Gondobaso en assistent-advocaat Kar-Emil Ekdal onderzocht hoe we op basis van voldoende bewijs een nieuw proces kunnen aanvragen. We hebben al bijna 6 maanden regelmatig contact. Nu zijn we weer bij elkaar gekomen om te kijken of we antwoord kunnen geven op verschillende vragen.
Advocatenrollen åt sidan och jämför den berättelsen.
Jij hoorde als kind al over dit verhaal. En nu we dit alles onderzocht hebben en er nog veel meer aan het licht gekomen is, welke versie van het verhaal denk jij dan dat de juiste is? De urban legend of de versie van de rechtbank?
Nou ja, als je kijkt naar wat er allemaal naar buiten is gekomen, dan komt dat wel overeen met de urban legend. Tijdens ons onderzoek ben ik ook benaderd door mensen van mijn generatie, die zijn opgegroeid in het noorden van Stockholm. En die ook hetzelfde verhaal in hun jeugd hebben gehoord. Ik vind dat buitengewoon interessant.
Wat valt je tot nu toe het meeste op?
Ik zou zeggen, de conclusies die we konden trekken naar aanleiding van het technisch onderzoek dat we hebben gedaan. Nu kunnen we op min of meer wetenschappelijke basis vaststellen dat Samirs bekentenis, waar hij dus voor veroordeeld werd in 1986, dat hij vals was. Ik denk dat het erg belangrijk is voor de instanties die hier in de toekomst naar zullen kijken.
Ja, zowel Sonny Björk, de lijkschouwer, als Olle Lindqvist, de forensisch wetenschapper, beide hebben deskundige adviezen gegeven waarnaar verwezen kan worden.
Precies. Dat zal allemaal deel uitmaken van het verzoek om een nieuw proces. Maar de conclusies die kunnen worden getrokken naar verder onderzoek van het bewijsmateriaal zijn het belangrijkst. Die bloedvlekken bijvoorbeeld, die op het bed van het slachtoffer zaten en op Samirs kleren, die komen op geen enkele manier overeen. Je hoeft geen expert te zijn om dat te zien. Maar ook de verwonding aan zijn hand. Het is volkomen duidelijk dat Samir dat zelf kan hebben veroorzaakt op de manier die hij beschrijft, met scheermesjes. In plaats van dat dit het gevolg was van het plegen van de moord. Maar misschien wel het belangrijkste, het tijdstip waarop de moord gepleegd moet zijn. Door het vaststellen van de rigor mortis van het slachtoffer en vervolgens terug te tellen, kan je niet anders dan concluderen dat de moord enkele uren eerder plaatsgevonden heeft dan Samir in zijn eerste bekentenis beweerde. Dat geeft natuurlijk een heel nieuw perspectief op de zaak. Je begrijpt het doel van de valse bekentenis. En het doel, als je Samir begrijpt, was om zijn vader te beschermen.
Ja, op basis van deze nieuwe tijdlijn kunnen we vaststellen dat het gebeurd moet zijn toen zowel Samirs vader als zijn broertje nog thuis waren.
Wat mij betreft is dat overduidelijk. Het gaat niet om een verschil van een paar minuten of een half uur. Nee, we zien hier een tijdspanne van enkele uren. De vader en het broertje waren dus thuis op het moment van de misdaad.
Het tijdstip van de moord vaststellen is misschien wel het belangrijkste technische bewijs voor een nieuw proces. Daarnaast zou een verklaring van Samirs broertje ook een waardevolle toevoeging kunnen zijn. Maar zoals ik al eerder liet weten, wil hij niet meewerken aan deze podcast. Sarah Gondobaso heeft wel contact met hem gehad.
Du har ju mötts av beskedet att han inte vill medverka i programmet.
Ja, Samirs broertje wilde niet aan deze podcast meewerken en dat is heel begrijpelijk. Het is nogal een intense en emotionele gebeurtenis. Ik heb veel respect voor zijn keuze. Hij heeft overigens ook aangegeven dat hij niet zal deelnemen aan het hoger beroep. En dat respecteer ik ook.
Hij is nu wel een van de belangrijkste personen in deze context. Is dat nog van invloed op de uiteindelijke beoordeling?
Ja, hij is inderdaad kroongetuige. En degene die het verzoek krijgt voor een nieuw proces zal zeker geïnteresseerd zijn in zijn versie van het verhaal. Samirs broertje is niet zomaar een getuige, want heeft nauwe banden met alle betrokkenen. Hij is daarom vrij om te beslissen of hij aan een toekomstig proces wil meewerken. En wie ben ik dan om daar een oordeel over te vellen? Het is zo'n gevoelige kwestie. Deze familie is zo zwaar getroffen in zoveel opzichten. Dus als het broertje bij zijn standpunt blijft om niet deel te nemen aan deze podcast of aan het juridisch proces, nou, dan zal ik dat respecteren. Het zou natuurlijk geweldig zijn als hij besluit wel mee te werken, maar ik denk dat het uiteindelijk niet eens zoveel uitmaakt.
We hebben allebei van zijn broertje het bericht gekregen dat hij niet wil meewerken, maar stel nou dat hij plots wel als getuige op het toneel verschijnt en zegt, ik heb het Samir zien doen, hij is de dader. Wat doe je dan?
Ja, dan moet je ermee aan de slag, maar dat gaat echt niet gebeuren. Voor zover ik het broertje heb leren kennen, is het niet iemand die dat soort leugens vertelt. Het lijkt me een heel kleine kans.
Maar stel dat het toch waar is en dat hij echt heeft gezien dat het Samir was.
Het is gewoon onmogelijk dat het zo gebeurd is. Onmogelijk. Ik bedoel, je hebt zelf ook alle verklaringen van Samir tegen het licht gehouden, toch? En kritisch onderzocht. En weet je, ik ben ook maar een mens. Maar het is mijn taak als advocaat om mijn cliënt vol overgave te vertegenwoordigen en hem bij te staan in deze zaak. Maar het is nogal wat om dat allemaal zo perfect mogelijk te laten verlopen. In deze zaak hebben we niet enkel informatie van een rouwende moeder of zus. We hebben gewoon wetenschappelijk bewijs dat alles wat er in het vonnis wordt beweerd in tegenspraak is met elkaar. En met al dit bewijs ben ik ervan overtuigd dat Samir volledig en volkomen onschuldig is. Dus wat mij betreft kan niemand in de toekomst zomaar opstaan en zeggen: Samir is toch schuldig.
Sargon de Baso heeft samen met assistent-advocaat Kar Emil Ekdal aan Samirs zaak gewerkt. Als ik hen op kantoor bezoek, hebben ze een conceptbrief van bijna 50 pagina's klaar liggen.
Het werk is in volle gang en steeds verder uitgebreid, omdat jij anders een nieuwe getuigen hebt geïnterviewd. Er zijn mensen naar voren gekomen die dat voorheen niet hebben gedaan. Zij hebben verteld over wat ze zich van deze hele situatie konden herinneren en de nasleep ervan. Ze hebben ook met het jongere broertje gesproken bijvoorbeeld. Al die informatie is nu opgenomen in de aanvraag voor een herzieningsverzoek. Zoals Sargon al zei, het concept is klaar en nu hebben we de conclusie en de beoordeling van het hele beroepsschrift nodig. Het moet grondig gereviewd worden, van begin tot eind.
En waar hebben we het dan over? Wanneer zal dat afgerond zijn, denk je?
Het concept ziet er goed uit. Ja, uiteindelijk kun je ook niet blijven reviewen. Maar er mogen gewoon geen slordigheden in staan. Ik denk dat we er waarschijnlijk nog een maand mee bezig zijn.
Ja, ja, zeker nog een maand vanaf vandaag.
Ja, definitief een maand van nu al.
Het verzoek voor een hoger beroep moet worden ingediend bij Svea Horvet, het Hof van Beroep. Dan zal het waarschijnlijk nog een paar maanden duren voordat er een beslissing wordt genomen. Het technisch bewijsmateriaal in de kelder van het politiebureau zal in dit stadium nog niet verder worden onderzocht.
Waar komt dat materiaal in, in de juridische proces?
Wanneer zal dat materiaal wel ingebracht worden als bewijs?
Ik vraag me af of het überhaupt ingebracht gaat worden. Het bewijs dat wij aanvoeren in de aanvraag voor het hoger beroep is wat mij betreft al genoeg om Samir vrij te spreken. We vragen in ieder geval niet om het bewijs opnieuw te analyseren. Maar het kan zijn dat de aanklager het interessant vindt om te analyseren wat er in beslag is genomen en bewaard. En dan kunnen ze misschien het bewijs uit archieven halen en simpelweg onderzoeken. Zijn er bloedsporen van de vader te vinden die min of meer de hypothese van de alternatieve dader ondersteunen? Dus dat is iets wat bij hen ligt en waar zij voor moeten zorgen. Als zij het willen analyseren, hoeven we hen alleen maar te laten weten dat dit bewijsmateriaal nog steeds bestaat.
We dan bara uppgiften om dat het materiaal finns.
Sargon en Karl werken beide aan Samirs zaak en zijn daarmee dus bevooroordeeld. Maar ze hebben zoveel mogelijk geprobeerd om alle informatie van Samir te verifiëren. Alles lijkt in een bepaalde richting te wijzen. De versie waarbij Samir getuige is en dus geen dader klinkt het meest logisch. Het wordt tijd dat Samir ons precies vertelt wat er werkelijk gebeurd is op die vroege ochtend van 21 mei 1986 in Tiensta. We hoorden al eerder van Samir dat hij enige tijd voor de moord samen met zijn vader een mes koopt. Zijn vader geeft Samir de opdracht om zijn stiefmoeder Jeanette te vermoorden. En Samir antwoordt meerdere malen dat hij dat zal doen. In de hoop dat het uiteindelijk allemaal zal overwaaien. Het mes bewaart hij in een la in zijn kamer.
Dit was een gewone schooldag.
Ja.
Minst du, hoe waaknade du?
Ja, mijn broer...
Het was dus een gewone schooldag. Wat herinner je je nog? Hoe werd je wakker?
Ja, mijn broertje maakte me wakker en op hetzelfde moment dat hij me wakker maakt, hoor ik geschreeuw uit de slaapkamer. Het mes dat we hadden gekocht lag bij mij in de kamer op mijn nachtkastje.
In jouw kamer?
Ja, in mijn kamer. Hij had het mes daar eerder neergelegd omdat hij wilde dat ik haar zou vermoorden, maar ik zei al die tijd tegen mezelf dat ik dat nooit zou doen. Toen het rolgordijn was opengetrokken, zag ik dat het mes er niet meer lag. En meteen snapte ik waarom ik iemand hoorde schreeuwen. Dus ik ren mijn kamer uit naar mijn broertje. Hij schreeuwt en huilt. En als ik de slaapkamer binnenkom, dan zie ik dat hij daar staat en haar steekt. Mijn broertje komt naar me toe. Ik pak hem vast en druk hem tegen mijn borst. Ik kom terecht in een shock. Ik kan alleen maar denken, wat is dit? Dit gebeurt niet. Dit is een droom. En het ging maar door. Het was zo overweldigend. Het leek wel slow motion. Ik weet niet wat er precies allemaal gebeurde. Het was alsof... Het is moeilijk uit te leggen hoe lang het duurde. Ik weet het niet. Het leek wel een eeuwigheid. En toen stapte mijn vader helemaal bebloed van het bed af. Het hele bed was bebloed. Er was overal bloed. Hij liep vervolgens de kamer uit. En daar bleef ik achter, met mijn broertje. En ik hoorde haar langzaam sterven. Ik hoor dat. Wat ik me herinner is hoe ze rolde en gorgelde. Ik weet niet hoe lang ik daar stond. Ik voelde dat ik daar weg moest. Ik ga mijn broertje meenemen en weggaan. Maar ik kon me niet bewegen. Ik was totaal verlamd van angst. Ik was bang.
Je vader neemt vervolgens een douche. Wat gebeurt er daarna?
Hij zei meteen dat ik de schuld van de moord op me moest nemen. Hij zei, je wilt papa nog zien, toch? Ik zei in de reflex, ja pap, dat is goed pap. Ik regel het wel, ik zal het doen. Ik weet niet waar ik die kracht vandaan haalde. Je gaat gewoon in een overlevingsstand. Een soort mechanisme dat automatisch in werking treedt.
Dus je zei duidelijk tegen hem, ik regel dit wel?
Ja, dat zei ik. Ik regel het wel. Ik was ervan overtuigd dat ik de verantwoordelijkheid moest nemen. Ik keek hem recht aan, maar het leek alsof hij het niet was. Zijn ogen, ze waren helemaal zwart. Hij had volledig zwarte ogen. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Je kon de haat zien. En je kon de woede zien. Ik herkende mijn vader niet. Het was alsof dit...
Was het eng?
Het was angstaanjagend. En ergens daarbinnen sloot ik iets gewoon af. Tjoef! Ik zei gewoon, ik regel het wel. En toen liet hij langzaam zijn hand zakken en zei... Oké, nu ben ik gekalmeerd. Ja. Ja, dat zijn de herinneringen die ik heb. Het is niet echt samenhangend, maar meer...
Fragmenten?
Ja. Hij rende daar rond. Hij was echt iemand anders. Ik dacht, ik wil dat hij het appartement uitgaat. Maar toen nam hij mijn broertje mee. Ik had een plan. Ik dacht, als hij maar het appartement uit zou gaan, dan kan ik mijn broertje meenemen en kunnen we weggaan. Maar toen hij mijn broertje meenam en met hem naar buiten ging, dacht ik, ja, nu heeft hij mijn broertje als gijzelaar meegenomen. En ik moet hier een einde aan maken. Nu moet ik het doen. Maar hij dacht gewoon zo, oké, waar zijn de bebloede kleren? Waar is het bloed? Als ik niets had aangeraakt, zou hij meteen gepakt zijn. En dan zou hij... Nou, alles was er nog. Zijn vingerafdrukken op het mes. Er waren bebloede kleren. Hij had niet eens iets meegenomen. Hij had niet eens geprobeerd iets te verbergen.
Dus nadat ze weg waren, begon je met opruimen. Of misschien niet opruimen, maar je ging weg.
Nou, ik begon met opruimen. Ik nam zijn kleren, stopte ze in een tas en toen ging ik naar buiten. Ik weet niet precies wanneer, ik weet het niet. Misschien ben ik gewoon gaan zitten. En het duurde misschien een half uur. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb niet de exacte tijden in mijn hoofd.
Kan je toch een half timme? Ik weet het niet. Also, tijdsperspectieven finns inte in mijn huvud daar.
Samir neemt dus de kleding van zijn vader mee in een zak en gooit ze weg bij een huis een eind verderop. Daar komt hij een meisje van school tegen die we helaas niet hebben kunnen opsporen. Daarna gaat Samir terug naar het appartement.
Van zo många grejer att de polisen gjorde.
Ik begon me goed schoon te maken. Ik trok mijn kleren uit, deed een korte broek en een t-shirt aan. Ik veegde wat bloed uit de slaapkamer op mijn borst. Geen idee waarom, precies. Ik was zo ongelooflijk bang. Zo bang dat ik zelfs de deur voor haar op slot deed.
Terwijl ze daar dood lag.
Toen ze daar dood lag. En toen herinnerde ik me ineens... Wacht even. Het mes. Vingerafdrukken. Dat is wat ik eerder zei. Het is zo ziek. Geloof me, het maakt zo'n indruk als je dat allemaal ziet. Het geweld, de messen, de vingerafdrukken, alles. Dus ik moest naar binnen gaan en mijn vingerafdrukken op het mes zetten. Toen ontgrendelde ik de deur en ging naar binnen en zag dat het mes nog in haar zat. Ik liep naar haar toe en boog me naar haar toe en draaide mijn hoofd van haar af. Toen pakte ik het mes en trok het eruit. Ik voelde dat er weerstand was. Het zat vast en dat is het moment waarop ik denk dat iets van mij binnen is afgestorven. Op dat moment, daar. ben ik mezelf kwijtgeraakt. In de douche spoelde ik het mes af en toen zette ik mijn vingerafdruk op het mes. En heb ik het mes in de kamer teruggelegd. Ik weet het niet meer precies waar, maar ik ging terug de kamer in en legde het naast haar of zo. Er zijn zoveel dingen dat de politie geen goed onderzoek heeft uitgevoerd. Waarom was er zoveel bloed? Waarom was het mes schoon? Er zijn zoveel vraagtekens. Er was veel bloed en hier is een jongen met nauwelijks bloed op hem. Geen bloeddruppels of iets, alleen die paar vegen die ik er zelf op had gesmeerd. Dat is een beetje waar mijn woede vandaan kwam toen ik de waarheid vertelde. Waarom deed de politie hun werk niet? Konden ze het niet zien? Waarom stelden ze niet alle vragen? Ze vroegen niets.
Je deed ook wel veel om hen te overtuigen. Je wilde dat ze jou verdachten.
Om de beschuldiging op mij te richten.
Ja.
Ja. Ik deed alles wat ik kon bedenken. Het enige waar ik aan kon denken was dat als ik het niet deed, mijn vader mijn broertje ook zou vermoorden. En ik had net gezien dat hij echt iemand kon vermoorden en dat hij mijn broertje had meegenomen. Ik kon aan niets anders meer denken. Dus ik pakte ook nog een scheermesje en krabde mezelf ermee. Waarom? Omdat ik mijn vader zag bloeden uit zijn hand. Toen kreeg ik het idee om dat ook met mijn hand te doen.
En toen belde je zelf 112, het alarmnummer, toch?
Ja, ik ging naar buiten, ik deed de deur open. Ik ontgrendelde de deur voor mezelf en ik herinner me dat ik zat op... waar je een telefoon hebt. Een tafeltje, je weet wel, waar je naast kan zitten. En er is een lade, hoe heet dat? Dat was vroeger in de jaren 80. Het was een telefoontafeltje. Ja, je weet wel, waar je kunt zitten en dan heb je een klein tafeltje met de telefoon. Je kunt de lade uittrekken en het telefoonboek pakken. Ja, en daar zat ik. Ik weet niet hoe lang ik daar heb gezeten. Ik dacht, zal ik nu bellen? Ik wacht. Zal ik nu bellen? Ik wacht. En toen belde ik gewoon. Ik bedoel, ik zei, ik heb mijn moeder vermoord. Ik denk dat dat de eerste woorden waren die ik zei. Maar toen ging ik zitten en ja, op de een of andere manier raakte ik buiten bewustzijn. Toen kom ik weer bij. Boom. Nou, maar blijkbaar waren ze in die tijd binnengekomen. Ik denk dat ik daar in shock ben geraakt. Op de een of andere manier moet ik helemaal de weg kwijt zijn geweest. Ik ben helemaal in mijn eigen gedachten opgegaan. Ik weet het niet, maar ik herinner me dat ze me door elkaar schudden of zoiets. En toen kwam ik weer bij. Wat ik zag voeten. Ik denk dat ik met mijn hoofd naar beneden zat. Toen moest ik naar de politieauto. Ik bedoel, toen moest ik naar de politieauto en toen gingen we weg.
Ze fick jag gå ner till polisbilen. Jag för mig att jag fick gå ner till polisbilen så åkte jag.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons onderzoek. Nu is de vraag wat de rechterlijke macht zal zeggen over al deze nieuwe informatie. Is het voldoende om de zaak te heropenen? Zal het opgeslagen bewijsmateriaal opnieuw geanalyseerd worden? En wat zal daaruit blijken? Dat horen we in de volgende aflevering van De Stiefmoedermoord.
Je luisterde naar De Stiefmoedermoord. Ben je benieuwd naar de andere podcast van het AD? Je vindt ze allemaal op ad.nl/podcast.
Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel 4 minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap.
En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt.
Dit is een verhaal over botsende belangen.
Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt.
De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken.
Alles wil je weten.
Ik ben Julia Bokdam en dit is Van de Radar.